Inmiddels is het de hoogste tijd geworden om dan eens te kijken wat deze principes, deze begrippen die we vanmorgen besproken hebben, eigenlijk willen zeggen en op welke wijze ze in de schrift voorkomen in verband met de Godheid. Is het zo dat wij helaas niet de tijd hebben om uitgebreid de hele Bijbel door te gaan om te kijken waar die dingen dan voorkomen. Maar het makkelijkste lijkt mij dat ik u meteen vertel wat mijns inziens, want zo bescheiden zijn we dan toch wel, wat mijns inziens dan het resultaat moet zijn van deze studie. Dat wil zeggen wat mijns inziens die drie eenheid van de Godheid dan eigenlijk wil zeggen. En dus zo, ik heb vanmorgen al naar voren gebracht dat in feite zonder meer gezegd wordt dat de drie-eenheid expliciet niet in de schrift geleerd wordt. Dat wil zeggen, het staat nergens. Er is niet één tekst waar het staat. En men veronderstelt dus dat het er impliciet in voorkomt, dat je het eruit zou moeten kunnen halen. Wel, dat zullen we zien. Maar verder is het zo dat ook zonder meer gezegd wordt dat het in het Oude Testament in het geheel niet gevonden wordt. Hooguit dan, hooguit in die zin dat wij het kunnen vinden omdat wij het al weten, omdat we het dan uit het Nieuwe Testament of zo geleerd zouden hebben. En daarom, er zijn maar enkele schriftplaatsen die ooit worden aangehaald vanuit het Oude Testament, die zouden wijzen op de drie enige God. Er zijn maar enkele schriftplaatsen en de argumentatie is dan toch wel heel bijzonder zwak. Ik wil er even één noemen. Als we tijd hebben, zullen we namelijk die schriftplaatsen nog wel verder opzoeken. Maar een van die dingen is bijvoorbeeld dat in Jesaja een keer staat heilig, heilig, heilig is de Heere. En dan wordt er gezegd, er staat driemaal heilig. En dat betekent dus dat we een drie-enige God hebben. Maar dat is niet zo, dat is achterstevoren geredeneerd. Want dan gaan we ervan uit dat zoiets al bestaat, dat we het ergens anders gevonden hebben. En gevraagd naar waarom er nou driemaal heilig staat in plaats van één keer, is dan het antwoord dat komt vanwege die drie enige God. Maar dat is terug uitredeneren, dus achterstevoren redeneren. Want het blijft natuurlijk zo dat als er iemand jarig is, dan roepen wij driemaal hiep. En ik bedoel niet om te spotten, maar ik geef je gewoon een taalkundig verschijnsel. Hiep, 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 is het, dat is drie keer, dat is nou eenmaal zo. Niet twee keer, niet vier keer, dat is drie keer. En dan hoera, en dat herhaal je dan gezamenlijk weer drie keer. Want zo is het, het moet drie keer. En de kreet van leven de koningin, ik geloof dat ze dat roepen in de ridderzaal op Prinsjesdag, geloof ik nog steeds, is het niet zo? Of bestaat dat ook al niet meer? Nou goed, dan wordt er driemaal geroepen, leven de koningin. Dat is driemaal, dat moet nou eenmaal. Dat is driemaal, want alle dingen bestaan nou eenmaal uit drieën. En als we dat dus zeggen over onze God, dan is dat op zich niet zoveel bijzonders. Want alle dingen zijn drie. In de Bijbel is drie nou eenmaal een getal van wat wij dan maar noemen vormwording. Alle dingen die geopenbaard worden in de schrift bestaan op een of andere wijze uit drie. Omdat er drie aspecten aan zijn. En wij weten dat heel goed. En in de taal is dat dan ook zo overgeleverd dat we dit soort kreten drie maal herhalen. Het is altijd drievoudig. En dat zegt dus op zich niks over de Godheid. Verder is het zo dat men, om die drie eenheid te laten zien in het Oude Testament, meestal Genesis 1 vers 1 aanhaalt, waar de eerste maal gesproken wordt over God. Namelijk, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Dat heb ik nu dan ook voor me liggen. En dan zegt men, Elohim, want dat is het woord wat vertaald is met God hier. Elohim is een meervoudsvorm. En ik heb heel vroeger al geleerd, denk erom, Elohim is meervoud, maar er staat niet Elohaim of zoiets. Want dan zou het betekenen dat het er twee zijn. Maar er staat Elohim en dus zijn het er meer dan twee. En ook dat is wel een aardige redenering natuurlijk. Maar dan moeten we natuurlijk wel consequent zijn. Ik heb je vanmorgen genoemd Jojakim. Maar dat is net zo. Jojakim. Dat is een meervoudsvorm, eindigt op IM. En dan is het meervoud. Zie? En niemand zal toch beweren dat Jojakim een drie-enig persoon is of zo. Zo je dat al is, zit dat in ieder geval niet in zijn naam. En Efraïm, om maar even een andere Bijbelse naam aan te halen, dat Aïm, dat is dan een tweevoudsvorm, een zogenaamde dualis. Maar dat betekent niet dat er twee waren. Integendeel, Efraïm was een deel van een tweeling, maar het was maar één helft van de tweeling, want de andere helft heette Manasse. Dus ik bedoel maar, het feit dat een naam grammaticaal in het Hebreeuws een meervoud is, wil nog niet zeggen dat we met meerdere personen te doen hebben. Alleen, we kunnen de zaak wel omdraaien en zeggen van, we weten dat we met meerdere te doen hebben, en daarom staat er natuurlijk dat we die meervoudsvorm, dus achteraf geredeneerd. Maar als we consequent zijn, moeten we dat principe dan toepassen op al die meervoudsvormen in namen die in de Bijbel voorkomen. En als u zondag niks te doen heeft, dan gaat u gewoon eens al die namen in de Bijbel opzoeken die eindigen op im. Dat is moeilijk, omdat ze weliswaar alfabetisch in de concordantie staan, maar op de beginletters en niet op de eindletters. Dus dan hebt u een leuke puzzel. En dan doen we wie er het meeste heeft in een uur tijd. Want waar het om gaat is dat dat erg veel voorkomt. Dat is namelijk helemaal niet iets bijzonders. Het enige wat je als bijzonderheid zou kunnen aanmerken is dat Elohim ook in de enkelvoudige vorm in de Bijbel voorkomt. Eloha, of gewoon nog korter, El of El. Zie, dat kan ook nog. Maar op zich is het helemaal niet zo opmerkelijk als een naam grammaticaal gezien een meervoud is. Dat betekent niet zoveel. En het gaat dus niet aan om daarop een heel kerkelijk leerstuk te baseren. Dat is nog niet gebeurd hoor. Maar wij denken dat soms achteraf wel eens, dat het daarop stoelt. Maar dat is niet het geval. Waar het om gaat is dit, dat in het Nieuwe Testament nauwelijks en in het Oude Testament helemaal niks gevonden wordt wat uitdrukkelijk spreekt over een drie-enige God. Broeder Bolt.
Laat ons mensen maken.
Omdat ik daar nog niet aan toe ben, dan zijn we. Even kijken.
Omdat u met het Nieuwe Testament begon.
Dat is een paar bladzijden verder. Dat zijn de voornaamwoorden die in het meervoud gebruikt worden. Daar kom ik nog even op terug. Het gaat me in de eerste plaats even om Elohim. Kijk, als het nou waar is dat het Nieuwe Testament niet uitdrukkelijk een drie-enige God leert, niet expliciet, en het Oude Testament al helemaal niet, zoals de theologen dan zeggen, dan neem ik gewoon de vrijheid om gewoon voor in mijn Bijbel te beginnen. En dan stel ik vast dat als God, waarvan we weten dat hij woord is, als God zich openbaart, zich uitdrukt, dan heet hij, of dan wordt hij in de eerste plaats genoemd, Elohim. En dat is in Genesis 1 vers 1. In de beginne schiep God, let wel, er staat niet in de beginne schiepen Elohim. Want dat El of Elohim mag dan een meervoud zijn. Het werkwoord staat toch echt in het enkelvoud. Hier. Ergens anders is het weer andersom, maar ik kan niet alles tegelijk vertellen. Dus hier staat het werkwoord gewoon in het enkelvoud. Dus één wezen, genaamd Elohim. We zetten dus een één voor, dat is de eerste keer dat het voorkomt. En ik moet meteen erbij zeggen dat van Elohim gezegd wordt dat hij één is en dat hij ook een naam heeft. Dit is niet zijn naam namelijk, dit is een zelfstandig naam waarmee je aangeduid wordt. Want de uitdrukkelijke naam van God is Heere, om het dan helemaal in het Nederlands te zeggen. U hoort wel dat ik het volledig met hoofdletters uitspreek nu, want zo staat het ook in de Statenvertaling, Heere.
Ja,
ja, wij of gewoon meer internationaal, gewoon Jehovah, daar houden we het dan toch maar op. Maar dat is de naam des Heren. En uitdrukkelijk vinden we vermeld in de Bijbel, want dat staat voorop in bijvoorbeeld Deuteronomium 4. Naar Genesis kom ik straks nog even terug nu natuurlijk. In Deuteronomium 4, vers 35... Ik neem de schriftplaatsen bij voorkeur zo vroeg mogelijk uit het Oude Testament, want ik moet ergens beginnen. Ik begin meestal maar helemaal vooraan. Deuteronomie 4, vers 35 bijvoorbeeld. Daar staat, u is het getoond, opdat gij weet dat Jehovah, de Heere namelijk, dat de Heere die God is. De Heere is die Elohim. Enkelvoud dus. Niet zijn, maar is ze. De Heere is die God. En er is niemand meer dan Hij. En opdat we dat zeker zouden weten, staat er nog achter alleen. Er is niemand meer dan Hij alleen. Er staat dus dubbel dat er niemand naast Hem is. En daarom kennen wij ook inderdaad maar één God. Waarvan we dan eventueel kunnen zeggen drie in wezen, maar zover zijn we even niet. Ik heb het nog gewoon over, we hebben maar één God. We zijn monotheïstisch. Zie? En er staat uitdrukkelijk dat die Elohim, die God, die heet Jehovah. Maar Jehovah is niet een ander. Jehovah is de naam van die ene God. Er is niemand meer dan hij alleen. Dat is gewoon wat hier staat. En als dat het niet betekent, dan hou ik prompt op met bijbelstudie doen, want dan kun je van geen enkel woord meer wat op aan. Als woorden dan al iets betekenen, dan moeten we uit dit vers concluderen dat er maar één God is en die heet Jehovah. En er is naast hem niemand. Daarom, ik teken er ook niet naast. Schrijf er hooguit nog wat onder, maar niet ernaast. En dat is in overeenstemming met wat nog veel uitdrukkelijker in hoofdstuk 6 gezegd wordt, twee hoofdstukken verder. Deuteronomie 6, vers 4. Daar staat, hoor Israël. En dat vraagt dus uitdrukkelijk aandacht. Hoor Israël, de Heere, staat helemaal met hoofdletters, dus dat is de naam Jehovah. De Heere, onze God, is een enig Heere. Er staat, de Heere, onze God, is één Heere. Het woordje een, het onbepaald lidwoord, bestaat niet in het Grieks, noch in het Hebreeuws. Dus dat kun je weglaten. En enig in de Bijbel, in de Statenvertaling althans, gaat altijd door voor het telwoord één. Het hoofdtelwoord één. De Heere, onze God, is één Heere. Eén Jehovah en Jehovah is God. Jehovah, namelijk onze Elohim, is maar alleen. Er is niemand naast. En er wordt uitdrukkelijk zo gezegd, waarbij ik niet kan nalaten erop te wijzen dat in de normale Masoretische tekst van het Oude Testament, dat daar in dit vers twee letters groot geschreven staan. Groter dan alle anderen. Dat is in de eerste plaats een ayin, dat is een 70. En het is een dalet, dat is een 4. Kortom, dat is samen 74. En dat wijst erop dat de Heer mens zou worden ooit als de 74ste. Je kunt het nazoeken in die brochure die ik vanmorgen al noemde, namelijk uit de dynastie van Adam. Daar haal ik dat in aan. Daar wijs ik erop dat die 74 inderdaad daarmee te maken heeft, met het aantal generaties van Adam tot aan de Heer Jezus Christus. Dus zelfs als hier staat, de Heere is maar één, de Heer is één Heere, staat er uitdrukkelijk groot in de tekst. Denk erop, 74. Amen. En 74 spreekt over het aantal generaties van Adam, tot aan de incarnatie, zal ik dan maar zeggen, tot aan Christus zelf. En aan de andere kant is 74 eigenlijk het woord voor de getuigen, de waarachtige getuigen. Kortom, voor Christus zelf, die het woord en daarmee de getrouwe getuigen is. En zo wordt hij dan ook uitdrukkelijk in de Bijbel genoemd. De getuige is immer degene die het woord brengt. En hij is niet alleen het woord, hij is de brenger van het woord. Hij is de getuige en vandaar weer die 74. Het ligt dus voor de hand dat de getrouwe getuige in deze wereld zou komen als 74. En in de Hebreeuwse tekst dus van het Oude Testament is het al te zien. Sinds mensenheugenis, sinds duizenden jaren, worden die twee letters uit deze tekst groot geschreven. Dat kun je niet vertalen natuurlijk. Maar het is nou eenmaal zo, hè. Nou, dat maar even terzijde. Verder moet ik erbij opmerken dat dit vers een van de meest bekende versen is in het Jodendom. Omdat dit vers geschreven staat op een stukje perkament bij voorkeur. En geschroefd is op de deurpost. In de zogenaamde mezuzah. Of voor mij op de mezuzah. Want het ding wat ze een mezuzah noemen, wordt geschroefd op de mezuzah, want dat is de deurpost namelijk. Dat is gewoon hetzelfde. Hè? Maar in de mezuzah, in dat strookje op de Joodse deur, of geschroefd aan de Joodse deuren, daar staat dit vers. De Heere is God en de Heer is maar één. Er is maar één Heer, er is niemand meer.
Amen.
En het Jodendom verwijt het Christendom dan ook dat het Christendom weliswaar zegt monotheïstisch te zijn, maar dat in de praktijk niet is, omdat ze tot drie tellen. Dat is een moeilijke zaak. Dat is echt een moeilijke zaak. En het is te meer zo moeilijk, omdat kennelijk geen enkele christen in staat blijkt, of geen theoloog die ik heb kunnen vinden, in staat blijkt om te vertellen wat hij eigenlijk eronder verstaat. We zeggen gewoon, ja, dat is een mysterie. En dan zeggen, ja, dat kan wel wezen, maar hebben we nou de geest ontvangen of niet? Hè? En als het een mysterie is, laten we dan er gewoon helemaal niet over praten. Laten we dan die onbijbelse termen, waarvan iedereen weet dat het onbijbelse termen zijn, laten we die dan ook niet in de mond nemen. Als het zo'n mysterie is. Hè? Er zit wel een probleem waar we altijd in terechtkomen. Maar in de eerste plaats moeten we onderschrijven wat de schrift zelf zegt, als we tenminste serieus voor gelovigen willen doorgaan. En dus zeggen, de Heere, Jehovah namelijk, is God en er is niemand meer dan Hij alleen. Zie? De God van Abraham en Isaac en Jacob, de God van het Jodendom, is uiteraard onze God. Dat is precies dezelfde. En Hij is alleen, staat hier. Dus een eenheid. Verder citeer ik uit het hoofd dat de Heer zegt, ik ben die ik ben, er is geen God met mij. Er is geen God dan alleen Gij. Jehovah wordt Hij genoemd en er is niemand gelijk Gij en er is geen God, geen Elohim behalve Gij. Of dat Gij alleen met uw naam zijt, Jehovah, dat is Psalm 83 vers 19, dat Gij alleen met uw naam zijt, Jehovah, de Allerhoogste. Dus deze God die we uit Genesis 1 leren kennen, is alleen en met zijn naam heet Hij Jehovah, want Elohim is een zelfstandig naamwoord. Maar Jehovah is de eigen naam en is, met zijn naam heet Hij Jehovah en Hij is de Allerhoogste. Daar is niemand boven. En dan Psalm 86 vers 10, Gij alleen, wordt tegen de Heere, tegen Jehovah gezegd, Gij alleen zijt God. Of Jesaja 43 vers 11, ik ben en er is geen heiland behalve mij. Staat daar? Jesaja 43. Ik ben, dat is een variant op Jehovah, want Jehovah betekent zoveel als ik ben. He? En er staat ik ben en er is geen heiland behalve mij. En ook onze heiland, onze Heer Jezus Christus, is niemand anders dan deze God die bij zijn naam heet Jehovah. Heiland is trouwens het woord Yasha daar. En dat is waar de naam Jezus ook van afgeleid is. Het heil namelijk. Jezus betekent zoveel als het heil is van Jehovah. En dat woord heil, dat wordt daar gebruikt. En daarom heiland in Jesaja 43 vers 11. En dan Jesaja 44 vers 6. Waar in één adem gesproken wordt over Jehovah, de koning van Israël, de verlosser. En vervolgens, behalve mij is er geen God. Ik geloof dat ik die maar eens even opzoek. Jesaja 44. Vers 6. Waar staat, zo zegt de Heere, dat is Jehovah dus. Zo zegt de Heere, komma, de koning van Israël. Nou, de koning van Israël is Jezus van Nazareth. Dat is dezelfde hoor. De koning van Israël en zijn verlosser. Dat wil zeggen de verlosser van Israël of eventueel de verlosser des Heren. Maar dat komt omdat hij dat zelf is. Er staat van staat, hij is de Heere der Heerscharen. Hij is de eerste, hij is de laatste. En dan staat er, en behalve mij, dus buiten mij, is er geen God. Er is niemand anders. Nou, zo zijn er vele schriftplaatsen die in één adem spreken over Elohim, vervolgens over Jehovah bij zijn naam en vervolgens over de verlosser, de koning van Israël, kortom onze Heer Jezus Christus, om het dan zomaar samen te vatten, als over niet drie goden uiteraard, maar als over maar één God, want het is echt maar één God. En zelfs in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald, zelfs in Galaten 3 staat het, God is één. Ja. Dus ook daar niet veranderd. Waar het notabene gaat over de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus. En er staat ervan dat hij de middelaar is van het nieuwe verbond. En in dat verband wordt gezegd, God is één. Toch, maar één. Of in Efeze 4 vers 6, we hebben maar één God en Vader van allen. En wat denkt u van een uitspraak als uit 1 Timotheus 2? Ik neem even een paar er nu tussenuit, hè. 1 Timotheus 2. Dan gaat het ook weer over de middelaar, net als in Galaten 3. Er staat, want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. En wie is dat?
Christus.
De mens, Christus Jezus. En laat ik nou voor alle duidelijkheid erbij vertellen dat er zijn heel wat mensen die niet geloven in een drie-ene God. Nou zegt mij dat niks, want ik weet toch niet wat ze daarmee bedoelen. Want dat hebben we net vanmorgen afgesproken, dat niemand weet wat dat betekent. dus het zegt mij niks. Maar er zijn heel wat die uitdrukkelijk de drie-eenheid van de Godheid ontkennen. En die doen dat op de verkeerde gronden. Dat wil zeggen, die redeneren zo dat van drieheid kun je eigenlijk niet spreken, want er zijn er eigenlijk maar twee. Want het enige onderscheid wat er gemaakt wordt is het onderscheid tussen de Vader en de Zoon, wat ik vanmorgen al even gezegd heb. En dat in het Nieuwe Testament. En de geest, nou ja, dat heeft daar niks mee te maken, die wordt niet apart gezien. Dus het is de Vader en de Zoon. En wat men dan vervolgens doet, en dat doen de Jehova's getuigen bijvoorbeeld, die ontkennen vervolgens de Godheid van de Heer Jezus. En dan houden ze er dus nog maar één over. Want God is geest en de geest is God, dat is maar één. En de enige tweede die er zou zijn, zou dan de Heer Jezus Christus zijn. En daarvan ontkennen ze zijn Godheid en houden dus maar één God over. En vandaar dat zij zich uitdrukkelijk keren tegen de drie-eenheid. En dat is makkelijk genoeg natuurlijk, omdat er vele schriftplaatsen zijn die spreken over de eenheid van God. En bovendien omdat duidelijk genoeg is dat de formulering in de officiële kerkelijke leerstukken met betrekking tot die drie-eenheid, dat die formuleringen voor geen haar deugen. Maar dat heb ik vanmorgen al gezegd. Niemand begrijpt ook wat het is, niemand weet ook wat het is. Het is een stuk tekst met een heleboel woorden erin waarvan niemand meer weet wat het betekent. Ik vraag me af of men het ooit wel geweten heeft.
Broeder Athanasius.
Ja, daar hebben we het over, ja. Inderdaad, ja. Athanasius was dat, ja. Inderdaad. Je hebt kerkgeschiedenis geleerd, hè?
Van Christus geleerd. Kijk, er zijn drie personen, toch niet drie, maar één.
Ja, nou, daar heb je het nou. En dan zeg ik altijd maar, en wie moet je nou geloven?
Christus.
Als je nou zegt, er zijn drie personen en er is er toch maar één, dan zeg ik, wie moet je dan geloven? Dat zegt mij niks, sorry. Dat zal wel aan mij liggen dan, maar daar kan ik niks mee. Hoeveel zijn het er nu? En bovendien, wat is een persoon? Maar dat was de vraag van vanmorgen al, hè? Dus ik ga er niet verder op in. Hier gaat het erom dat er één God is, ook maar één middelaar. En wij weten van die middelaar dat hij God is. Daarom zeg ik dat even net. Hier in 1 Timotheüs 2 vers 5 dus. Er is één God, er is ook één middelaar Gods. En die middelaar is de Heer Jezus Christus en die is God. Al moet ik erbij zeggen dat in dit vers uitdrukkelijk gewezen wordt op zijn mensheid. Want dat was hij ook namelijk. Er is maar één middelaar Gods en de mensen. De mens, Christus Jezus. Want het punt is dat Christus Jezus inderdaad zowel mens als God is. En de oude truc is altijd door het aan te tonen dat de Heer Jezus mens is en dan de conclusie te trekken dat hij dan dus geen God is. En eventueel andersom, want dat is ook erg veel gebeurd, aantonen dat Christus, de Heer Jezus Christus, God is en dat hij dus geen gewoon mens was.
Maar dit is een blijvend mysterie. Wij kennen nooit met ons.
We zijn pas halverwege de dag, broeder Boon. Jawel, dat zal ik u laten zien, want de Bijbel beredeneert dat, wij niet, dat is waar. Hoe onderzoekelijk zijn wegen, staat er bijvoorbeeld in Romeinen 11... En bij gelegenheid heb ik er alles op gewezen wat dat betekent. Namelijk dat wij het niet kunnen naspeuren, maar dat God het heeft ons geopenbaard. Daar gaat het om. Zie? En daar zijn we nu mee bezig. Punt 1. Elohim dus is één God. En dan zegt men, ja, maar er staat in Deuteronomium 6 vers 4 dat God één is. Maar natuurlijk, maar daar staat het woord Echad voor één. En dat betekent dat het een samengestelde eenheid is. Want als het een niet samengestelde eenheid is, dan moest er staan Yahid. En dat is mij natuurlijk ook niet ontgaan. Dank u wel, broeder. Maar dat is mij ook niet ontgaan. Maar is het nou wel of niet één? En ook als een eenheid samengesteld is, blijft het een eenheid en niet een veelheid. Zie? Want je kunt natuurlijk moeilijk zeggen, Echad betekent dat het een samengestelde eenheid is en dus is het een veelheid. Dan kun je het woord wel afschaffen. Dan betekent het namelijk niks meer. En dan vervolgens doet men zijn best om een heleboel schriftplaatsen aan te halen om te laten zien dat wel meer het woord één voorkomt, maar dat het dan ook betekent dat het er meerdere zijn, namelijk man en vrouw zijn één. Dat is ook Echad, dat is hetzelfde woord. En mensen samen zijn één volk, wordt er gezegd. En van de dromen van Farao wordt gezegd, de dromen zijn één. En hij had twee dromen, weet je wel. En Jozef zei, ja, de dromen is één, Echad. En de woorden der profeten zijn uit één mond, zegt 1 Koningen 22, enzovoorts. En dan zegt men, ja, dat is dus een samengestelde eenheid. Dan zeg ik, dat is goed, maar als je dan maar onthoudt dat het een eenheid is, er gaat dus niks vanaf. Het blijft het normale telwoord in de Bijbel. In het normale Hebreeuwse telwoord één, Echad. En het is één. En dat in één samengesteld is. Wel, als er nog meer Hebreeën in de zaal zijn, dan wijs ik er even op dat de één in het Hebreeuws is de alef. En die bestaat zelfs uit drie delen. Huh? In Hebreeuws, heb je wel eens een Hebreeuws 1 gezien? Ik wel, en ik kan hem nog steeds niet goed schrijven. Maar het is ongeveer dit. Een schuine streep. En er staat hier ongeveer een jot, geloof ik. Of geloof ik trouwens dat hij zo gaat, dat ik het goed heb. En dan nog eens een keer zoiets van dat. Ongeveer. Huh? Maar het punt is dat elke Hebreeuws leest dat hier gaat om een schuine streep waar je aan weerskanten een jot, een andere letter namelijk, vindt. Twee jots tegenover elkaar, gespiegeld door die ene streep. Waaruit me weer blijkt dat zelfs een Hebreeuwse 1 in feite een 3 is. Dus ik sta helemaal geen drieheid te ontkennen. Ik sta alleen te vertellen dat God 1 is. Daar hebben we het nu even over. Over 3 hebben we het nog niet. Zover zijn we niet. We waren trouwens pas in Genesis 1 vers 1. Hè? En als ik nou toch even bezig ben met dat een 1 in het Hebreeuws ook een 3 is, dan vertel ik u er nog bij. Want ze zeggen toch al dat Klinhanen wel eens een kabbalist. Wat onzin is, want ik heb geen grotere tegenstanders dan juist kabbalisten. Maar weten die mensen veel. Dat alef, dat dit is een alef, een Hebreeuwse letter alef met een getalswaarde, cijferwaarde van 1. En het woord alef zelf heeft een getalswaarde van 111. En dat zijn dus inderdaad drie enen. Ja. Dus als je dan Hebreeuws en Oud-Testamentische toelichting wil hebben op het feit dat God 3 is, wel, die heb ik. Die heeft het Jodendom niet, maar ik wel. En kabbalisten ook hoor, die hebben dat ook. Maar die interpreteren dat anders dan in de zin van de leer, het kerkelijk leerstuk der drie eenheid. En daar hebben ze groot gelijk in. Daar gaat het om. Zie? Want het wordt toch verondersteld een begrijpelijk beeld te vormen van een God die zich openbaart. Je moet goed begrijpen mensen, heus. Als God woord is, als God per definitie degene is die zich openbaart, zou het toch te gek zijn dat we niet zouden weten wie hij is. Daar gaat het juist om. Hem te leren kennen is het grote ideaal van de gelovigen. En dat kun je niet afdoen met te zeggen dat is een mysterie. En elke keer als je in de Bijbel het woord mysterie, mysterion namelijk vindt, zal blijken dat er van gezegd wordt dat het ons geopenbaard is.
Amen.
Juist de mysterieën zijn ons geopenbaard. Dat onderscheidt gelovigen van alle andere mensen in de wereld. Die kennen mysteries, wij niet. Want God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En nou zijn we helemaal terug vanmorgen in 1 Korinthe 2. Dus ik laat het maar voor wat het is. Natuurlijk gaat het om een samengestelde eenheid. Dat ontken ik niet, maar neem niet weg dat het een eenheid is en blijft. En we moeten niet via een truc het woord eenheid uitleggen alsof het toch een veelheid is. Op precies dezelfde manier als men wel eens uitlegt van het woord eeuwig. Dat het betekent dat het vergankelijk is. Dat gebeurt ook. Maar dat is de zaak volstrekt omdraaien. En verkeerde conclusies trekken uit de argumenten. Nu weet ik wel dat we het zogenaamde pluraal probleem hebben. Dat is dat God uiteindelijk toch een soort meervoud blijkt te zijn. Dat blijkt uit dat Elohim. Het blijkt uit het gebruik van meervoudige persoonlijke voornaamwoorden. Laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis enzovoorts. Of uit Jesaja, wie zal voor ons heen gaan? Enzovoort. Dat ontschiet mij niet. Maar de meest eenvoudige verklaring daarvoor is natuurlijk toch dat we daar te maken hebben met een zogenaamde pluralis majestatis. Ik heb heel goed geoefend thuis van tevoren. Want ik denk, dat ga ik die mensen vertellen. Dat staat bijzonder interessant. Hè? Pluralis majestatis. Dat betekent majesteitsmeervoud. Want, ja, dacht u dat we daarmee klaar waren? Nou, vergis u niet, ik heb er nog een paar. Ik heb nog pluralis modestiae. Hè? Dat is net het tegenovergestelde, ja. Dat is bescheidenheidsmeervoud. Dat is als een schrijver aan het schrijven is en hij bedoelt ik en hij zegt wij. Wij hebben besloten, of wij vinden, of wij denken, enzovoort. En dan bedoelt hij gewoon, ik vind, ik denk, maar dat staat toch al arrogant genoeg. Dus zegt hij wij. En dat heet het bescheidenheidsmeervoud. Maar je kunt dat natuurlijk ook uitleggen als majesteitsmeervoud. En dan wordt hij nog arroganter. Ik bedoel, daar kun je toch al geen touw meer aan vastknopen. Je kunt kiezen. Is het nou hoogmoed of is het nederigheid? Kan allebei.
Negenmoed.
Hè? Negenmoed? Negenmoed. Ja, die bestaat ook. Ja, daar heb ik wel eens meer wat over gezegd.
Ja.
Heer de heerlijkheid
Die zijn zo nederig dat het bijna hoogmoedig is. Dat bestaat, hè? Maar daar gaat het nou niet over. Dus je hebt verschillende soorten van meervoud. Dat wil zeggen, grammaticaal is het hetzelfde. Het is meervoud. Je zegt Elohim, staat het meervoud. Ons is eerste persoon meervoud. Grammaticaal, niet theologisch uiteraard. De eerste persoon meervoud. En dan, dat kan zijn, maar waarom is het meervoud? Kan zijn omdat het er gewoon meer zijn. Dan is het een numeriek meervoud. En dat is wat wij het beste kennen, numeriek meervoud. Maar dan heb je nog, wat heel veel voorkomt, het majesteitsmeervoud. En je hebt het bescheidenheidsmeervoud. En dan heb je nog een heel mooie, die heet namelijk pluralis intensitatis. En u dacht misschien dat dat een krater was op de maan, maar dat is niet zo. He? Dat is maar imbrium, was dat, hè? Nou, goed. Maar pluralis intensitatis wil zeggen een versterkingsmeervoud. Een intensief meervoud. Om kracht bij te zetten dan, om het zwaarder te doen overkomen. En deze laatste uitdrukking, dus versterkingsmeervoud, is afkomstig van niemand minder dan meneer Frans Delitzsch. En ik hou helemaal niet van theologie, zoals u weet. Maar Frans Delitzsch is dan toch een heel belangrijke Duitse theoloog geweest. Sommigen denken van Joodse afkomst, maar dat is een misverstand. Maar hij is een van de grootste autoriteiten geweest ooit op het gebied van de Hebreeuwse taal. En die wordt als zodanig zelfs door het Jodendom erkend. In Hebreeuwse encyclopedie vind je de man keurig uitgebreid vermeld. Omdat hij zelfs daar in hoog aanzien staat, ook al is hij dan een heiden. Of was hij dan een heiden. Maar hij is een van de grootste autoriteiten op het gebied van het Hebreeuws en op het gebied van het Oude Testament geweest. Samen met die andere meneer Ginsburg was dat, hè. En onder de staat in hoog aanzien dus onder de protestantse theologen van zijn tijd en tot vandaag. Maar hij is bovendien ook een van de grootste kenners van de Hebreeuwse en Rabbijnse literatuur, zelfs te midden van de Joden. Nou, en die man die is uitgerekend degene die zegt dat meervoud van de godheid in het Oude Testament is niks anders dan een pluralis intensitatis, namelijk een versterkingsmeervoud, want God is één. Let wel, we praten over een protestants theoloog en een orthodoxe. Laten we gewoon zeggen, puur een gelovige. Want dat was hij. Vergis u daar maar niet in. Zie, daarom haal ik hem ook aan, want anders heeft het natuurlijk geen enkele zin. Dezezelfde Delitzsch was de man die in Duitsland, in het Duitsland van de vorige eeuw dus al, meer dan 100 jaar geleden, een genootschap oprichtte tot bedrijving van zending onder de Joden. Moet u zich voorstellen, in Duitsland. Zendingsgenootschap voor het bedrijven van zending onder de Joden, wat er natuurlijk hoogst kwalijk is genomen door de Joden, maar niettemin hebben ze die man in ere omdat hij een kenner is van hun literatuur. Nou, als iemand een mening mag geven over dat meervoud van de goddelijke namen in de Bijbel, dan is hij dat. En hij zegt, het is niet majesteitsmeervoud, het is ook niet bescheidenheidsmeervoud, het is zeker geen numeriek meervoud, maar het is een versterkingsmeervoud. Dus pluralis intensitatis, die moet ik echt lezen. Pluralis intensitatis, en dat is het dan. Je zou zeggen, kunnen zeggen, het is niet een numeriek meervoud, maar het is een soort kwalitatief meervoud. Een versterkingsmeervoud. Ik heb er geen betere term voor. Het is vergelijkbaar inderdaad dus met een majesteitsmeervoud, want dat is ook zoiets. Het is de versterking van de persoon. Wij. Wat is tegenwoordig Beatrix, hè? Ja, je bent zo gewend aan wij Juliana, maar ik heb het er trouwens nog nooit horen zeggen. En daarmee is in principe dat meervoud opgelost, maar het wordt anders uitgelegd. Het wordt uitgelegd alsof God meerdere personen, meerdere wezens zou zijn, of op een of andere wijze. Omdat men anders in het hele Oude Testament helemaal geen enkel argument overhoudt om een drie-enig God te kunnen beredeneren. Dat is het hele punt. Maar dat is achterstevoren geredeneerd dus. En we brengen dat gewoon weer terug. En dan blijkt gewoon dat een dergelijk meervoud in ieder geval niet wil zeggen dat het per definitie ook een numeriek meervoud moet zijn. Er zijn minstens vier andere mogelijkheden namelijk. Omdat die meervoudsvormen in alle talen vervolgens ook bestaan. Zelfs in het Nederlands. Dus op zich zegt dat niks. Maar laten we maar beter gewoon verder gaan. Ik was even in Genesis 1 vers 1 waar we te maken hebben met Elohim. In het begin schiep God. Niet schiepen, maar schiep God de hemel en de aarde, waarna vervolgens gesproken wordt over de geest Gods in vers 2. Dat wil zeggen, in eerste instantie krijgen we te maken met Elohim, in tweede instantie hebben we te maken Met geest gods, en ik hou het maar even bij het Hebreeuws gemakshalve, namelijk met Ruach Elohim. En Ruach is het meest gebruikte woord voor geest in de Bijbel. Dus ook het woord voor heilige geest enzovoorts. Nu is het zo dat van geest hebben we al vastgesteld dat het staat voor de onzienlijke dingen. Maar van geest wordt uitdrukkelijk gezegd, je weet dan misschien niet van waar hij komt of waar hij heen gaat, maar hij heeft wel een uitwerking. Geest is immers wind of adem. Dat wil zeggen, het is niet het onzichtbare als zodanig, maar het is wel degelijk het zichtbare wat in beweging is. Geest is dan in de Bijbel ook tamelijk synoniem met kracht. Vanmorgen hadden we het over, mijn woorden zijn geest en leven. Geest is dus leven. En andere gelegenheden staat er geest en, dat het gaat om geest en kracht. Of geest namelijk kracht, want geest is wel degelijk kracht. Hoewel geest wel degelijk ook een persoon is, of kan zijn, niemand ontkent dat, ik zeker niet, is geest wel degelijk kracht. En andersom, als een wezen niet meer kracht is, wel, dan is hij helemaal niks. Dus dat iets geest is, wil nog niet zeggen dat het daarom geen persoon is. Ik zeg dat zo, omdat in onze kringen nogal gebruikelijk is te discussiëren over de vraag, is geest of is de Heilige Geest, is dat een persoon of is dat een kracht? En alleen al door de vraag kom je er nooit meer uit. Wat is de verkeerde vraag? Zie? Want sinds wanneer is dat verschillend? Sinds wanneer is een persoon geen kracht meer dan? Als iets een persoon in de gebruikelijke zin van het woord, dan zoals we het normaal kennen. Als iets geen persoon is, dan is het geen kracht ook. Of ik moet andersom zeggen, als het geen kracht is, is het geen persoon. Een persoon is een kracht, anders is het niks. En onder persoonlijkheid verstaan wij zelfs een krachtig iemand. Iemand die krachtig optreedt, dat is een persoonlijkheid. Iemand die zelfverzekerd overkomt enzovoorts. Dus het is geen tegenstelling als we zeggen, de geest is persoon of de geest is kracht. Het is precies hetzelfde, want het is gewoon een krachtig persoon, daar gaat het om. Maar het punt is dat de geest is dat wat zich openbaart, dat wat werkt, dat wat waait, waarvan je het geluid kunt horen, zal ik dan maar zeggen. En zo is het hier ook, want God gaat zometeen spreken hier in Genesis 1, in verband met het werk hier van deze zeven dagen. En dan wordt er al gezegd, in de beginnen schiep Elohim de hemel en de aarde, en die werd vervolgens woest en ledig, en dan staat er vervolgens, en de geest God zweefde, sommigen zeggen broedde, op de wateren. En daar komt dan vervolgens het werk van die zeven dagen uit de voorschijn, waaruit volgt dat Ruach Elohim in feite de kracht is van deze scheppende God. Als je nou maar even vasthoudt dat geest en kracht synoniem zijn, dat wil zeggen dat ze min of meer gelijk zijn, dat is niet helemaal zo hoor, maar het hangt met elkaar samen, dan is het al heel gemakkelijk te volgen. Je hebt eerst God als zodanig en daarna de actieve kracht, namelijk de actieve geest van God in dit werk. In dit werk van de zeven dagen, zal ik maar zeggen. Daarom, als er staat dat God geest is, is het al een uitwerking, een uitdrukking zou ik willen zeggen, van de Godheid zelf. Want die geest is actief. Die geest werkt hier of daar of daar. Zie, komt op verschillende plaatsen voor. God geeft zijn geest soms, ook in het Oude Testament, want God geeft kracht. En soms neemt hij die geest ook weer terug, want hij neemt zijn kracht weer weg, nadat hij het eerst gegeven heeft. Dat komt allemaal voor, hè. Want het is de kracht, de actieve kracht van God zelf. Daarom hebben we inderdaad al te maken met woord. Ik kom daar straks op terug. Want we hebben vanmorgen vastgesteld dat woord is expressie. Woord is uitdrukking. In de zin van de bal en het rond, weet u nog wel. Al wat uitgedrukt wordt. Wel, als God zich uitdrukt, is daar in de eerste plaats de onzienlijke, maar actieve kracht van God. En dat is de geest van God. Oftewel, dat is Ruach Elohim. En vergis je niet, dat wil niet zeggen dat Ruach wat anders dan Elohim is. Maar Ruach is juist Ruach Elohim. Het is Elohim, maar dan in de zin van geest, actief. Elohim is God, dat is tamelijk statisch. Dat is zijn wezen, daar weten we verder nog niks. Maar als hij actief wordt, dan hebben we te maken met de geest van God die werkt. En daarom, alle dingen waarvan gezegd wordt dat God het doet, in de hele Bijbel, al die dingen worden tegelijkertijd ook toegeschreven aan de geest van God. Of laat het zo zeggen, als er staat dat God iets doet, dan staat er vast ook wel ergens, dat is heel zeker, dat God dat doet door zijn geest. Door zijn kracht namelijk, want God is kracht. God is een persoon, maar niettemin kracht. En door die kracht werkt hij. En die kracht is God zelf. De kracht van God is God zelf. En daarom is die kracht, namelijk die geest, een persoon. Ik heb hier heel veel argumenten staan waarom de geest een persoon is. Dat heb ik eens moeten leren ergens. He? Nou, dat mocht ik leren ergens. God, hij heeft namelijk kracht. Punt 1. In de discussie of de geest een persoon is of een kracht is... is het antwoord, hij is een persoon, want, punt 1, hij heeft kracht. Hebt u het? Staat gewoon in de boeken. Als u wil weten welke, mag u me straks komen vragen. Ik zal het nou niet zeggen. Want het is natuurlijk wel een beetje lachen dan geblazen, hè? Je zegt, is de geest nou persoon of is kracht? Dan zeggen we, nee, het is geen kracht, hij is persoon, want, punt 1, hij is kracht. Punt 2, ja, staat in de boeken. Echt waar, dat wordt uit onderwezen vandaag aan de dag. Ja. Punt 2, hij heeft liefde. En dan, hij bidt, hij heeft een mening, hij onderzoekt, hij heeft kennis, hij overtuigt, hij onderwijst, hij heeft een wil, hij kan bedroefd zijn, hij kan gesmaad worden, hij kan belogen worden. Hij is God. En God is een persoon. Hij verwekt en is dus een man, een mannelijk persoon. En vervolgens, hoewel pneuma, Grieks, we gaan van het Grieks uit even, hoewel pneuma in het Grieks een onzijdig woord is, wordt een mannelijke persoonlijke voornaam voor hem gebruikt, namelijk hij. Hij zal dit en hij zal dat, de geest namelijk. Terwijl er eigenlijk dan had moeten staan het. Het zal dit en het zal dat. En dat er hij staat wil dus inderdaad uitdrukkelijk zeggen dat het een persoon is. Een krachtig persoon wel te verstaan. Zie? Dus die geest van God is God zelf, maar het is de zich openbarende God. De zichzelf uitdrukkende God. Als je dus zegt dat de geest een uitdrukking is van de Godheid, zeg je het volstrekt juist. Als je zegt de geest is een van de personen, samenstellende personen van de Godheid, dan weten we nou misschien wat we bedoelen, als we tenminste aan de persoon ook inderdaad verstaan, dat wat zich uitdrukt naar buiten. Dan is het waar. Bij masker denken we natuurlijk aan een vermomming, dus dat klinkt wat onvriendelijker. Maar als je zegt het is een uitdrukking, dat wat naar buiten toe zich uitdrukt van de Godheid, zeg je het volkomen juist. God zelf kennen we niet, niemand heeft ooit God gezien, maar de wind die kennen we. Die zien we wel niet, maar we zien wel het resultaat ervan. En we weten dus dat hij er is, dat hij actief is. Wind is dan ook een activiteit. Zodra er geen activiteit is, is er ook geen wind. Zie? Dus geest is daarom ook per definitie beweging en leven. En dus heeft het een uitwerking. En dan komen we vanzelf tot punt 3. Want als nou blijkt dat geest... niet alleen de uitwerking is van God zelf, maar bovendien ook zelf een uitwerking heeft, tellen we gewoon verder. Naar beneden uiteraard en niet ernaast, want naast God is niemand anders. Zie, we hebben naar buiten uit. Dus ik doe nu naar beneden. Ik had naar alle kanten kunnen gaan, maar dan had ik cirkels moeten trekken. Daar heb ik nou even de ruimte niet voor. Maar dat doen we bij een andere gelegenheid wel weer eens, hè. Dus we tekenen nu naar beneden. 1 is Elohim, 2 is de geest van Elohim, is de geest van God dus. En dan komen we bij 3 terecht. God sprak, God zeide. Of als u dat niet voldoende is, dan gaan we even verder naar hoofdstuk 2, vers 4. Waar staat in de tweede helft van het vers. Ten dagen als de Heere God de aarde en de hemel maakte. En niet punt, maar komma, want zo loopt die zin nou eenmaal. Enzovoorts. En dan gaat het erom dat hier voor het eerst de naam Jehovah gebruikt wordt. Met daarachteraan meteen God. Jehovah God, de Heere God. En als ik dat even opschrijf, dan ziet dat er dus zo uit. Dat als derde godsnaam in de Bijbel genoemd wordt Jehovah Elohim. En ik heb het daar straks al even gezegd. Al die versen die ik er straks heb aangehaald, waarin staat dat God één God is, die versen zeggen ook dat Jehovah één Jehovah is. En dat hij God is. Niet naast God is, maar integendeel, er is niemand naast hem. God is niet naast Jehovah, Jehovah is niet naast God. En Psalm 110 dan, daar komen we nog op. Hè? Dus die laten we even zitten. We gaan nu even deze rij langs. Het gaat erom dat Jehovah Elohim gewoon Elohim is. Alleen Jehovah is zijn naam, voor mijn part zijn voornaam, de naam die ervoor komt te staan. En hij is werkelijk de persoonlijke God. Als u zich een voorstelling maakt van God in een betrekkelijk mensachtige gedaante, zal ik dat maar zeggen, in een met ons vergelijkbaar wezen, op een of andere manier vergelijkbaar dan, want hij is natuurlijk onvergelijkelijk, dat weet ik wel, hè? Dan krijgen we een voorstelling van de God van Abraham, Isaac en Jacob, die niet alleen zich aan hen bekend maakte, maar bovendien ook aan hen verscheen. En dan vroeg men altijd van, wie bent u nu eigenlijk, hoe heet u? Want dat is belangrijk, hè? Altijd even vragen, met wie heb ik gesproken? Want dan kun je hem nog eens terugroepen. Dat is het belang van de naam. Want de naam moet immers aangeroepen worden. Ook de naam des Heren moet aangeroepen worden. Anders word je niet behouden namelijk. Hè? Dus je moet altijd even vragen, met wie heb ik gesproken? Welke naam hebt u? En is het antwoord, ik ben die ik ben. Of gewoon, vertaald, Heren is mijn naam. Of, ik ben de Heer, uw God. Ik ben Jehovah, uw Elohim. En vergeet niet, Heren, Jehovah is mijn naam. Dat we het maar niet zouden vergeten. En daarom is de Heer niet iemand anders dan God. Hij is God. Het is alleen zijn naam. En deze naam draagt hij wanneer hij op aarde aan de mens zich openbaart op een of andere wijze. Kortom, wanneer de onzienlijke God, of van mijn part de onzienlijke geest van God, want het maakt me helemaal geen verschil, wanneer die zich openbaart in de wereld en ook zichtbaar verschijnt en ook hoorbaar, gewoon fysiek hoorbaar spreekt, dan is hij Jehovah. Dat is zijn naam. En dat is ten behoeve van de communicatie, ten behoeve van het aanroepen namelijk, ten behoeve van het gesprek. Dan heet hij Jehovah. En herinnert u zich dat Enos, van Enos staat het in zijn dagen, begon men de naam des Heren aan te roepen. Van Abraham staat dat hij de Heren kende onder die naam, dat met hem zo gesproken werd. Van Mozes staat dat hij de Heren naar zijn naam vroeg en hij kreeg deze naam te horen. En zelfs later in de geschiedenis van Israël waren ze af en toe de naam ook weer vergeten. En dan zei de Heer het gewoon weer, nee, ik ben die ik ben Jehovah, ik ben de God uw vaderen, enzovoorts. En zelfs de Heer Jezus, toen hij op aarde was, zei op een gegeven moment, ik ben. Want nou zijn we nog niet aan het eind van. U dacht dat we er waren. Maar dat is niet zo. Kijk. Even rustig aan. Hè? Niet vooruitlopen. Probeer het verhaal te volgen. Dat is veruit het beste. Je kunt altijd volgende week nog zeggen van, en toch ben ik het er niet mee eens. Nou, dan mag u nog een keer terugkomen. Graag zelfs dan. Hè? Maar we hebben nu drie. Tot drie geteld. Namelijk Elohim, God. De geest van Elohim, de geest God, en de Heere God, namelijk Jehovah Elohim. Maar het punt is nu dat we daarmee te maken hebben met een soort afdaling, met God die zich openbaart aan de wereld. Of zullen we het weer eens op zijn Joods zeggen, een God die met de mens, met de schepping, meegaat. Nog sterker, een God die meegaat in de ballingschap. Deze wereld mee. Die God, die heet Jehovah, en onder zo wordt hij ook beschreven, niet alleen in de Joodse bronnen, maar ook in ieder geval in de protestantse theologie, dat wil zeggen de orthodox-protestantse theologie. Dan zegt men, Jehovah is niet alleen de aanduiding van degene die is, van ik ben die ik ben, maar het is een zijn in de zin van ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Niet alleen statisch van hij existeert nou eenmaal, maar meer dan dat, hij is degene die is en zich ook als zodanig laat kennen. Of om een term te gebruiken waarvan ik niet zo erg van hou. Hij is de verbondsgod. Kortom, hij is de God die met mensen op een of andere wijze verbonden sluit. Niet één, maar meerdere. Ja, de verbondsgod. Dus de God die zich laat kennen. Hij is, dat is waar, maar hij is degene die zich openbaart. Zie? Nou, en omdat hij zich openbaart, is hij vervolgens ook op aarde gekomen, diezelfde God. God is immers vlees geworden. God is geopenbaard in het vlees. God is zo ver afgedaald dat hij niet alleen zich openbaarde aan de mens in de gedaante van Jehovah, de gedaante die hij ook toonde aan een heleboel, maar in ieder geval aan Mozes en aan Abraham in elk geval, bij verschillende gelegenheden, en noemt u maar op, er zijn voorbeelden te over van, dus laat ik maar voor wat het is. Maar hij niet alleen openbaarde zich aan de mens, niet alleen heeft hij een ontmoeting met de mens, zelfs letterlijk in de zin van dat hij voor Abraham staat en met Abraham praat, maar bovendien werd hij ook mens. Dat was hij niet uiteraard, hè? Maar hij werd dat. En dus gaan we gewoon door. Want Jehovah, oftewel Heere, is degene die mens werd onder een naam die er erg veel op lijkt, namelijk voluit Jehoshua, Yeshua, zeg maar ook wel. Dat wil zeggen, Jehovah kwam op aarde als Jehoshua. Ik schrijf het expres zo voluit, omdat de naam Jehovah bestaat uit 4 letters. Even kijken. Dat zijn deze, de J, de H, de V in dit geval. Of eigenlijk een O of een O. En dan weer een H. En diezelfde letters, bijna allemaal, komen terug in de naam van Jezus, Jehoshua op zijn Hebreeuws. Namelijk de J, de H, de O of de O, want dat is die V daar. En dan in plaats van de uitgang H komt er hier achteraan Shua. Deze H hoort er eigenlijk niet eens. Dat wil zeggen, er komt hier de letter Shin en de letter Ayin nog achteraan in plaats van de He aan het eind van de naam van Jehovah. Nou, dat wordt ingewikkeld voor sommigen, maar dan zeg ik, vergeet u dat maar, daar gaat het niet om. Ik hoop dat u alleen even oppakt dat als je die beide namen in het Hebreeuws spelt, dan zijn ze voor het grootste gedeelte gelijk, alleen de uitgang is verschillend. En dat is alles. Ja. En dan zal ik weer eens een poging wagen om u wat te vertellen. De naam Jehovah eindigt op een H, op een He. En het eigenaardige is dat een vrouwelijke uitgang is. Nou moet u me goed begrijpen. Jehovah is een man uiteraard. Daar gaat niks van af. Maar helaas weten wij niet meer wat vrouwelijk en mannelijk is vandaag aan de dag. Ik bedoel dat zo dubbelzinnig als je dat maar uit kunt leggen ook. Hè. Wij weten niet meer wat dat is helaas. Maar vrouwelijk is al wat geopenbaard is. Dat is vrouwelijk. En als God zich openbaart, dan krijgt hij een naam mee waaronder hij gekend kan worden, de naam Jehovah. En die heeft dan een vrouwelijke uitgang. Dat wil niet zeggen dat hij vrouwelijk is, maar dat wil zeggen dat hij de geopenbaarde Godheid is. Dus als u ooit nog eens een keer ergens iets leest over een vrouwelijk aspect in verband met de persoon van God, moet u niet denken dat men het heeft over dat God een vrouw is. Want dat is gewoon domweg een misverstand. Dat is niet zo. Men wil daarmee zeggen dat God zich openbaart, zich veruiterlijkt en in de uiterlijke gedaante, en dat is per definitie vrouwelijk, ook zelfs verschijnt en zich vertoont hier op aarde. Men spreekt ook over het vrouwelijk aspect van God, de vrouwelijke kant van God en de mannelijke kant van God. Dat wil niet zeggen dat God vrouw en man tegelijkertijd is. Zie, maar het gaat om heel veel fundamentelere begrippen, mannelijk en vrouwelijk. Mannelijk is dat wat zich verbergt, dat wat inwendig is, dat in het binnenste zit. Daarom had ik hier eigenlijk cirkels bij moeten trekken, hè? Met Elohim als centrum en dan Ruach, laat ik dat een beetje wegvegen, en Ruach daaromheen als de veruiterlijking van dat centrum. En dan Jehovah weer als een nog grotere uitgang, vandaar die He aan het eind. En als hij op aarde verschijnt als mens, niet tot de mens, maar als hij zelf mens wordt, dan komt er een ander achtervoegsel achter de naam, want hij is uiteraard man en verschijnt in een mannelijk lichaam hier op aarde, vanzelfsprekend, want God is nou eenmaal een man. En het achtervoegsel, die twee letters, dat zijn in het Hebreeuws een 370, een Shin en een Ayin, 370. En dat is het getal wat staat voor Shamal, namelijk regeren. Of voor Shalom, namelijk vrede. Kortom, hij is daarmee prompt de vredevorst. Jehovah die op aarde verschijnt als de vredevorst wordt, Jehoshua. Zie? Nou, en als ik daar toch mee bezig ben, ga ik nog even op die toer door. Om het dan maar zo te zeggen. Want als je in de Bijbel systematisch telt, waar dan ook. Maar als je telt, dan zal altijd blijken dat als je bij de derde komt, dan is die derde een dubbele. Die is tweeledig, heeft twee kanten. Zie? En ik noem maar een voorbeeld. Abraham, dan kun je beginnen te tellen, dat is een eerste, hè? De vader alle gelovigen, bij Abraham begin je te tellen. Abraham, Isaac,
Jacob.
En dan krijg je Jacob en Esau, want dan heb je een tweeling. Zie? En nou ik het over een tweeling heb, je hebt ram, stier, Nee.
Tweeling.
Tweeling, ja. Ja, dat mag je helemaal niet weten natuurlijk. Maar ik zal het niet verder vertellen. Maar het is ramstier en een derde is dan inderdaad de tweeling. Want de derde is altijd een dubbele. Je hebt David, Salomo. Ik begin gewoon de koningen van het Davidische huis. Hè? David, Salomo en dan de splitsing van het rijk met de koningen Jerobeam en Rehabeam. Splitsing. Nou, zo kan ik in wezen uren doorgaan. Maar ik zal het niet doen. Het gaat om dat u de principe even oppakt van dat die derde een dubbel is. Ik zal nog één noemen, één belangrijke. Het derde verbond wat God met de mens sloot was het verbond der belofte, het verbond met Abraham. En dat is het verbond met Abraham en het verbond met het zaad van Abraham. Dat is een dubbel verbond. Dat is tweeledig. Zie? Heeft ook twee kanten. En de tijd, laat ik dat dan ook nog zeggen, de tijd van die derde bedeling, gebaseerd op die belofte aan Abraham, die tijd reken ik dan vanaf dat God het verbond met Abraham sloot, tot op het moment dat er een nieuw verbond bij kwam, namelijk het verbond der wet. Dus een periode van totaal 430 jaar, verdeeld in 2 maal 215 jaren. Twee gelijke helften. 215 jaar in Canaan van Abraham, Isaac en Jacob en zijn familie. En daarna 215 jaar in Egypte. En als u zegt het was 430, zeg ik dat weet ik wel. Maar ik heb nou niet de tijd om dat uit te leggen. Zie? Ik heb het op het centrum hier zelf. Heb ik het uitgelegd. Dus ik laat maar voor wat het is. Maar het derde is altijd een dubbele. En dan zullen we daar voor de aardigheid meteen eens even op terugkomen. Want als we praten over hoe nou eigenlijk een mens in elkaar steekt, krijgen we precies zo'nzelfde plaatje te zien. Want in de eerste plaats is het zo, dan beginnen we bovenaan, niet onderaan bij het lichaam, we beginnen bovenaan bij wat God de mens inblies waardoor hij tot leven kwam. Dat is in Genesis 2, namelijk in vers 7, waar staat, en de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen, Nishmat Gavim, dat wil zeggen Neshama, oftewel geest, vertaald met adem. God had in hem geblazen, adem des levens, of ook wel geest des levens. En dat heet Neshama, en dat is een woord wat normaal vertaald zou moeten worden met geest. Het vervelende is echter dat er een ander begrip is wat ook vertaald moet worden met geest, zodat wij in het Nederlands het verschil niet meer kennen. Dus in de vertaling raakt het verschil zoek. Want deze geest is niet de geest des mensen in het algemeen, want dat heet altijd ruach. Net als heilige geest, dat is ruach. Maar dit is een hoger soort van geest, dit is het levensprincipe, de goddelijke vonk in de mens, om dan eens zo'n verschrikkelijke term te gebruiken, hè. Dat heet Neshama, en er staat in de Bijbel ook dat bijvoorbeeld het geweten, wat een mens van geboorte bij God, van God meekrijgt, dat dat een functie is van de Neshama. Neshama is een lamp des Heren, staat er in Spreuken, doorzoekende de binnenkameren des buiks, of zoiets, in de Statenvertaling, hè. Maar het heet Neshama. Het hoogste leven van de mens is Neshama. Let wel, we hebben het niet over de Griekse traditie of de filosofie of zo. We hebben het gewoon over de Bijbel. En met name het Oude Testament. Het woord waarin God zich in eerste instantie aan de mens openbaart. Daarin geeft God de mens leven. En dat leven is geest, namelijk Neshama. Dat is het hoogste. Daarna hebben we te maken met dat leven geleefd wordt. Dat die kracht actief wordt in de mens. Dat heeft te maken met het denken ook van de mens. Met zijn creatief vermogen, zal ik maar zeggen. Ook met zijn persoonlijkheid, als ik dat dan zo eens een keer mag noemen in de omgangstaal dan. Hè. En dat heet inderdaad Ruach. Dat is dus niet Ruach Elohim, maar dat is de Ruach van de mens. Hè. We praten nou even over de mens. Maar het is allebei vertaald, normaal wordt het allebei vertaald met geest. Soms wordt het met nog veel gekkere dingen vertaald, maar daar gaan we het maar niet over hebben. Dat zijn de uitzonderingen. Maar beide staat het voor het onzienlijke van de mens. En pas daarna krijgen we een term. Dat is het woord voor ziel, vertaald met ziel. Nefesh. Dat is de meer veruiterlijkte mens. Er staat, de mens, God had de mens geformeerd uit de stof der aardbodem. En in zijn neusgaten geblazen. Neshama, de geest des levens. En alzo werd de mens, er staat niet alzo kreeg de mens. Er staat, alzo werd de mens levende ziel. En dat is dan dat begrip nefesh. Let wel, een mens heeft niet een ziel, een mens is een ziel. Kan ik ook niet helpen, dat is nou helemaal zo. Dat wist Plato niet. En zijn opvolger al even min. En zelfs de psycholoog weet het niet. Maar een mens heeft niet een psyche, de mens is een psyche. Dat is ook niet anders, bijbelse waarheid. En het is heel verhelderend als je dat leert verstaan. Want dan kun je bepaalde bijbelgedeelten eindelijk eens een keer begrijpen. Hè? Als er bijvoorbeeld staat dat de Bijbel dat het woord van God onderscheid maakt tussen ziel en geest, dan zou je toch eens moeten leren wat dan het verschil is. En je psychiater weet het niet hoor. Je moet naar een psychiater als je geestelijke moeilijkheden hebt. Dat kan niet, want er zijn twee totaal verschillende dingen. Ja, het is moeilijk hoor. Maar de mens is nefesh en daarin heeft hij de onzienlijke dingen, namelijk neshama en roeg. Want nefesh komt overeen inderdaad met de Heere. Die weliswaar eigenlijk de onzienlijke is, maar die zich wel degelijk openbaart en vertoont aan wie hij wil. En dat doet de nefesh ook. Alleen dan gaan we nog even een stap verder. Ik ben blij dat u me zo mooi uit laat praten. We gaan nog even een stap verder. Want als de mens namelijk op aarde verschijnt, kortom, als de ziel, want de mens is een ziel, als de ziel op aarde verschijnt, dan krijgt hij wat ik altijd maar noem een harde schil. Dan wordt hij hard aan de buitenkant. En dat is dan wat wij vlees noemen, of ook wel lichaam. Het lichaam. Maar wat we in ieder geval leren zodra we Hebreeuws bestuderen, is dat er geen woord is voor lichaam in het Hebreeuws. Want elke keer als er het woord lichaam in de Bijbel staat, dan is het bijna altijd de vertaling van het woord nefesh, namelijk ziel. En hebben ze vertaald met lichaam, omdat ze die vertalers dan anders niet geloven. Maar er staat nefesh, ziel, en dan vertalen ze met lichaam. Of het gaat door voor de vertaling van gewoon het begrip vlees. En vlees is natuurlijk het lichaam. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar wat we moeten leren is dat de mens inderdaad nefesh is. Inzicht heeft ruach en neshama. En tijdelijk, namelijk zolang als hij op aarde is, verschijnt hij in vlees. En dat is eigenlijk de volgende cirkel. Alleen die moet je er heel krap omheen tekenen. Want dan hebben we prachtig het ei getekend. Wat inderdaad ook uit die drie bestaat. Namelijk het vruchtbeginsel, beginsel van alle leven, neshama, oftewel Elohim. Trek maar even de parallel, hè. Het vruchtbeginsel, het is daar waar het leven uit afkomstig is, waaruit het leven naar buiten komt. Als het tenminste een bevrucht ei is. Maar zover waren we nou nog even niet. En dan krijgen we het gouden, of gele eierdooier. En overeenkomende met ruach. En dan het witte eiwit van de nefesh, overeenkomende met Jehovah, de Heer uit de hemel, in de kleur wit. Zoals het ook in de tabernakel voorkomt bijvoorbeeld. En daarna krijgen we te maken met een harde schil om het ei heen, of het moet al een windei zijn. Maar een harde schil, ja, ik bedoel dat niet zo humoristisch als het overkomt misschien. Want het is heel serieus. Er zit een harde schil omheen namelijk, maar lang niet alle eieren hebben dat hoor. Ja, die van een kip wel, heb ik begrepen. En die van een eend en van een duif ook. En verder weet ik het niet zo precies meer. Want lang niet alle dieren die eieren leggen, doen er ook een harde schaal omheen. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Want dat kalk wat er omheen zit, zit er wel omheen. Maar dat moet er toch af. Want al de rest wat in dat ei zit, dat wordt verwerkt. Als het bevrucht ei is, komt er namelijk een kuiken uit. Waarschijnlijk een uil. Als symbool van de wijsheid vanzelfsprekend. Maar er komt dus een kuiken uit. Dat wil zeggen, van de vruchtbeginsel vind je niks terug. Van het eierdooien vind je niks terug. Van het eiwit niet. Maar die schaal wel, die moet kapot gewoon. Want die schaal is inderdaad een beeld van het menselijk lichaam. Dat is de veruiterlijking, de verharding van het ei. Zoals het in de wereld verschijnt, zou ik maar zeggen. Maar dat gaat kapot. Want er moet nieuw leven uit voortkomen, weet u wel. Leven wat daarin was. En precies datzelfde kan gezegd worden over God, die van het centrum, van het beginsel van leven uit zich aan de mens openbaart, die zich openbaart naar buiten uit. Ik moet eigenlijk in het rond wijzen, namelijk over de gehele aarde en de hele schepping dus. Dat is voor de fijnproevers onder ons. Hè? Openbaart hij zich naar buiten uit, niet alleen aan de mens in de gedaante van Jehovah, maar hij wordt zelfs mens Alleen dat wordt verbroken. Want dat is de tijdelijke vorm waarin God hier op aarde verscheen. Dat was vergankelijk. En we praten over het oude verbond en we praten over de oude schepping. We hebben dus nog niet gesproken over zijn opstanding. Want dan komen we terecht in andere normen. We hebben het nog steeds eigenlijk over de oude schepping. En vandaar ook dat we dat vinden gewoon ook in het Oude Testament. Vanzelfsprekend. Daar moet het te vinden zijn. En dan blijkt dat we daar een volstrekt logische volgorde hebben. Ook logisch omdat er zoveel parallellen van te vinden zijn. Want ik ga er zo nog één noemen. Een pracht van een parallel. Waarin we in de eerste plaats te maken hebben met God. Die wij dan misschien ook wel de Vader kunnen noemen. En in zekere opzicht kan dat, maar daar hebben we het nu nog niet over. Vervolgens hebben we in tweede instantie, niet in derde, maar in tweede instantie te maken met Ruach Elohim. Die is een tweede. Zoals het ook bij de mens Ruach de tweede is, na Neshama. En daarna als derde hebben we te maken met Jehovah, de Heere. Maar een derde is een dubbele. Heeft namelijk twee kanten. Waarvan, of anders gezegd, want zo kan het ook gezegd worden, de derde houdt de vierde in zich. Drie en vier horen bij elkaar. Lees u je Bijbel maar eens na, kijk maar eens waar dat voorkomt. Derde en vierde staan heel dikwijls in één adem genoemd. Waarom? Gewoon omdat het één is. Het hoort bij elkaar. Precies zoals Jacob en Esau bij elkaar horen als tweeling. Want Jacob is een beeld van Jehovah. Ja, ja. En Esau is een beeld van Jezus, degene die hier op aarde verschijnt. Daar zit het hem in. En ik geef maar één voorbeeld. Als u dat niet ziet zitten, zo, dan zeg ik, nou laat maar, dan hebben we het daar een andere keer apart wel weer over. Want dat zijn natuurlijk hele uitgestrekte onderwerpen die ik gewoon even aantip nu. En ik doe dat gewoon om te laten zien dat het verhaal nog veel verder gaat. En dat je overal in de Bijbel diezelfde systematiek tegenkomt. Hè? Nou. Dus het gaat erom dat we als derde pas te maken krijgen met Jehovah. Drie is dan ook inderdaad het getal wat met de Godheid te maken heeft. Met de Godheid die zich openbaart. Die derde, die drie is Jehovah, is de Heere. Maar het houdt een vierde in zich. Hij heeft namelijk de weg gegaan naar beneden. God die zich openbaart. En daarom wordt God vervolgens ook mens. Verschijnt in deze wereld als vierde, maar dan ook tijdelijk. Namelijk, dat leidt onherroepelijk tot de dood. Namelijk de dood des kruises, want het kruis zelf is bovendien een vier. Dat is niet zomaar een spitsvondigheid, maar een vier is namelijk een kruis. Nou, we hebben er een hoekje aan gedaan, we hebben gezegd, een vier, ja, we doen hier even zo'n streepje aan, maar het is gewoon een kruis. Die vier, het cijfer vier in het Hebreeuws heet dan ook een dalet, en een dalet is een deur. En de deur, dat is bijvoorbeeld die deur waar het bloed van het paaslam op gespreken werd Pascha, weet je nog, bij de uittocht. Het is de weg waar langs deze wereld verlaten wordt. Kortom, het is de weg van het kruis, want daarlangs verlaat je deze oude schepping. En onder welke bedeling gebeurde dat allemaal? Nou, als u het mij vraagt, zeg ik inderdaad onder de vierde bedeling. Dat was de bedeling van de wet en die bedeling zelf ging ook voorbij. Zie. En dat is nou eenmaal het principe van een vier. Hij is tijdelijk. Hij is de drie die openbaar wordt. Een tijdje. Een drie die gestalte krijgt. Zelfs tastbaar in deze wereld. Maar die gaat voorbij. En als ik nou er straks had over de bedelingen. Zal ik dat nog even aanhalen. Want in het schema wat ik altijd hanteer. Is de bedeling van de belofte aan Abraham. De derde bedeling. Ik heb er zojuist van gezegd. Die tot aan de komst van de wet verliepen 430 jaar. Verdeeld in twee gelijke helften. Maar de tweede helft, namelijk die tweede 215 jaar, dat was de periode van Israël in slavernij in Egypte. Maar dat bleek bovendien een type te zijn van de daaropvolgende vierde bedeling, namelijk de slavernij onder de wet. Want zo ligt dat gewoon hoor. Vandaar dat van ons gezegd kan worden dat wij uit Egypte en uit het diensthuis zijn uitgeleid, als daar tenminste onder verstaan wordt, de slavernij onder de wet. In overdrachtelijke zin dus. Zie. Maar ik bedoel maar zo, die vierdeling van de wet lag opgesloten al in de derde. Namelijk in die zin van die slavernij in Egypte. En dan zal ik u nog wat anders vertellen, want we hebben toch al wat met getalswaarden gedaan. Dat nefes heeft in het Hebreeuws de getalswaarde van 430. Dat is exact de tijd waarvan verschillende malen gezegd wordt, een keer of 3-4 in de Bijbel namelijk, dat het de tijd was die verliep tussen de komst van de belofte aan Abraham en het begin van de vierde bedeling, namelijk die van de wet. 430 jaar in verband met die belofte. En die 430 jaren werden verdeeld in 2 maal 215, overeenkomend met 215. De vrijheid in Canaan nog van Abraham, Isaac en Jacob en hun familie. En daarna de andere 215. Dat is een slavernij onder de vleespotten. Dat woord staat er nou eenmaal. De vleespotten van Egypte enzovoorts. Nou, u voelt wel dat als u daar nooit van gehoord hebt, dan weet u nou ook dat ik dat niet in een paar woorden nog even nader kan verklaren. Want er zit veel te veel achter. En ik doe dus een klein beetje aan klantenbinding. Want er zijn de tijd dan zullen we al die onderwerpen nog weer bespreken. En u kunt natuurlijk gewoon elke dag in ons centrum hier ter plekke komen. Want daar doen we zo bijbelstudie zoals we het nu doen. Ja, met een iets kleinere groep gelukkig. Maar nog wel, want we blijven moed houden. Maar we zijn zeer tevreden. Kijk, dat is het mooie, hè? Dat je dan al die dingen kunt aanhalen en later weer verder kunt behandelen. Tegen die studenten zeg ik altijd, dat komt nog, dat komt nog, dat komt nog. Maar die hebben nou al in de gaten dat het een 10-jaren plan wordt in plaats van 2 jaar. Ja, dat had ik nog even geheim willen houden eigenlijk. Maar als maar duidelijk is dat we hiermee niet uitgepraat zijn. Dat is niet zomaar een leuk schemaatje om iets duidelijk te maken. Nee, het is een fundamenteel Bijbelse structuur die ik op het bord zet. En daarom ga ik nu nog even verder. Want Johannes 1 vers 1 zei, God is woord. Daar waren we, hè? In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in het begin bij God. En van het woord hebben we vastgesteld vanmorgen. Dat woord betekent dat wat zich uitdrukt. Of dat wat uitgedrukt wordt. Het woord is dus expressie. Dat is niet de vondst, maar dat is gewoon de betekenis die altijd klopt. Waar het dan ook in de Bijbel voorkomt. Wel, dan zet ik hier nog een schemaatje naast. Want wat is woord? Wat is uitdrukking? Wat is expressie? Wel, nou zal u misschien vreemd vinden, maar dan krijgt u een heel merkwaardig verhaal. In de eerste plaats is het namelijk zo dat woord, het spreken in het algemeen, ook zoals ik nu tot u spreek, is in de eerste plaats, puur technisch, is het in de eerste plaats melodie. Ik sta te zingen voor u op een bepaalde toonhoogte. Soms iets te hoog, want mijn stem schiet wel eens uit, weet je wel. Zo slaat hij dubbel. Dat kan voorkomen, maar het is in de eerste plaats melodie. Aan een melodie kun je namelijk horen of het vriendelijk is, of dat het agressief is, of dat het verontwaardigd is. Het vraagt wel oefening, maar het is te horen. En als ik zeg, het is mooi weer buiten. Of ik zeg, mooi weer buiten. Dan maakt alle verschil van de wereld. Zie? Want de melodie kan soms zodanig zijn dat de betekenis van de woorden volstrekt omgedraaid wordt. Zie? Dus afhankelijk van melodie alleen al. En er zijn talen waarin dat een heel belangrijke rol speelt. De manier waarop het gezongen wordt. Bovendien, het Hebreeuws van de Bijbel, om daar eens op terug te komen, is verlucht met allerlei tekens die onder en boven de letter staan. Maar een van de soorten tekens die erbij staan, zijn tekens met betrekking tot de melodie. Of men hoger of lager moet namelijk. Vroeger op school hadden wij een juffrouw, die had het geleerd op de kweekschool, denk ik. Want dat bestond toen nog. En toen leerden ze die dingen dus. Die stond altijd zo te zingen, hè. God enkel licht. En zo ging hij dan, hè? Die hand mee omhoog. En ik maar kijken, want ik begreep er niks van. Maar het zal aan mij gelegen hebben. Maar inderdaad, melodie. En dat wordt zelfs genoteerd soms. Dus, punt 1. Het hoogste is van de taal is melodie. Want je moet goed begrijpen, je kunt geen woord zeggen zonder een toonhoogte te kiezen. Of je moet het over fluisteren hebben, maar daar hebben we het nou niet over. Fluisteren gaat zonder toonhoogte. Maar gewoon spreken, je moet een toonhoogte kiezen. Dat is het eerste wat er is. Melodie. En melodie is ook het minst makkelijk te vatten. Je moet erin geoefend worden om het te kunnen verstaan. Om het te kunnen begrijpen. Luister bijvoorbeeld maar een poosje naar Chinese muziek. Zal je oefening kosten om de verschillende gemoedstoestanden die erin worden uitgedrukt eruit te kunnen halen. En anderen hebben dat met jazzmuziek, maar het is maar waar je gespecialiseerd in bent. Hè?
Wie lacht daar? Oh nee, nou zie ik.
De hoogste is dus melodie. Daarna krijgen we te maken met klank. En ik schrijf meteen op klinkers, want in de taal heet dat dan klinkers. Dat wil zeggen, je kiest een toonhoogte, maar daarna kies je ook de klank. Technisch gezien het aantal boventonen en de reeks van boventonen die erin zit. Maar in de praktijk gaat het erom of het een A, een O, een I of een U of een I is. Of iets daartussenin. Als je in het Amsterdam bent, zit je er altijd tussenin, hè? Ja, je moet namelijk klank kiezen. Of als we over muziek praten, of een orgel gewoon, dan zeg je, kies de klank van een trompet of een klarinet of van een vibrafoon of weet je veel. Daar zitten verschillende reeksen van harmonische in, om het dan eens technisch te zeggen. En daardoor klinkt het anders. De toonhoogte is wel gelijk, maar het klinkt anders. Er is een groot verschil tussen. Dat zijn klinkers. Dat is een A, een O, een I, een U enzovoort. Dat zijn klinkers. En dat is al een lagere vorm. Want in de eerste plaats krijg je de toonhoogte en daarna de toonkleur, de klankkleur. De kleur van die toonhoogte, zal ik maar zeggen. Maar dat is nummer twee dan. En u ziet, dat zit er volstrekt naast. He? Klinkers heeft te maken met ruach, namelijk. Met geest. Nou, dan gaan we nog verder. Want daarna krijgen we te maken met, consonanten, medeklinkers. Medeklinkers zijn al die gekke letters die je met je keel vormt, of met je tong, of met je tanden, of zonder je tanden. Maar dat klinkt nog raden natuurlijk, als je die uit hebt. Hè? Of er een mist of zo, dan ga je ze slissen. Maar medeklinkers zijn die letters die je vormt door de luchtstroom en dus de melodie, zowel als de klinkers, te onderbreken. Ja, want dat is dat. Hè? Daardoor ontstaan dan ook lettergrepen. Lettergrepen worden gevormd doordat de klank gestopt wordt. De luchtstroom wordt gestopt. Je doet je mond dicht om een B te zeggen. He? Een B of een V. Dan is hij bijna dicht. Maar het is onderbreking van de rest. En dan moet je eens kijken hoe ver we nou al zijn. He? God is woord. Maar God komt naar beneden, naar de aarde. Maar in de eerste plaats hebben we dan te maken met geestelijke dingen. Met klank en melodie, of andere volgorde, melodie en dan de klank van die melodie. En vervolgens krijgen we de onderbreking van die melodie en die klank. Hè? En dat zijn de medeklinkers. En u begrijpt dat dat al tamelijk negatief is. Het is het onderbreken van iets. Al was maar om adem te halen, maar het moet nog eenmaal. Hè? Het is een onderbreken. En nou het bijzondere is, als het woord van God, of als God die woord is, zich openbaart, namelijk als het woord gestalte krijgt in deze vergankelijke wereld, kortom, als het woord opgeschreven wordt met een pen, met een veer van een vogel, om een of andere duidelijke reden, de vogel staat voor geestelijke dingen, jazeker, zit dat er allemaal in. Nou, als dat gebeurt, dan wat wordt er dan geschreven? Ja, letters zeggen wij, hè? Letters. Dat staat in de Bijbel ook. Wij zijn geen dienaren der letter, want die letter die waren ingedrukt, staat er in stenen tafel. Dat is een letter. Een letter is niet dat wat klinkt, een letter is dat wat opgeschreven staat. Zie? En het punt is nu, en dan zijn we weer bij de grondtaal van de Bijbel, dat van het hele woord van God alleen medeklinkers opgeschreven worden. Het Hebreeuws namelijk kent alleen maar medeklinkers. Melodie wordt niet geschreven, klinkers worden ook niet geschreven. En omdat we dan zo slecht kunnen lezen, heeft men in de tijd, in de dagen van de Masoreten dus, heeft men de tekst van de Bijbel, van de Hebreeuwse Oude Testament, voorzien van klinkertekentjes onder de letters, die hangen er zo'n beetje onder, en soms erop, en ook zelfs van melodietekens. Duidelijk twee soorten tekens, hè? Een voor de klinkers en tekens voor de melodie. Maar die zijn niet geïnspireerd. Dat wil zeggen, die maken officieel geen deel uit van het woord van God. En dat is van belang, want het onderscheid tussen im of ayim, het onderscheid tussen een gewone pluralis, gewoon meervoud, en een dualis, een tweevoudsvorm, bestaat alleen in de uitspraak, maar niet in het geschreven woord. En of het staat Elohim in Genesis 1 of Elohim in de zin van dat het er twee zijn, dat kunnen we wel afspreken, maar het staat er niet. Dat is alleen een verschil in uitspraak En dus in traditie van uitspraak, maar het staat niet geschreven. Waar het om gaat is dit, dat we met de taal te maken hebben met drie verschillende dingen. Melodie, klinkers en medeklinkers, dat is samen de hele taal. Want ik heb u toch gezegd, alle dingen uit drie bestaan. En ik begin maar gewoon, ik neem nou het woord, omdat het met, wat met God te maken heeft. Hè. Blijkt het uit drie te bestaan, maar alleen de derde krijgt gestalte in deze wereld, namelijk de medeklinkers. En als je een Hebreeuws woord water zou hebben, zal ik maar zeggen, dan schrijf je dus alleen een W, een T en een R en de rest zit er niet bij. De Masoreten schrijven het er dan onder, van hier moet een A en hier moet een E. En de ene Masoreten is de andere niet, dus het verschilt nog wel eens een beetje. Want dat weet dus ook niet al te zeker meer. Maar het geïnspireerde woord van God, geschreven woord, bestaat uitsluitend uit een vlees geworden, letter geworden, derde. Alleen de medeklinkers, alleen de derde worden opgeschreven, de rest moet je er zelf inbrengen. Dat is geest namelijk. Afgezien van dat medeklinkers over het algemeen vrij constant zijn, over de hele wereld vrij gelijk worden uitgesproken, op een R na dan, de een spreekt hem in zijn keel, de ander met de tong. Maar de klinkers zijn over de hele wereld verschillend. Ja, een A en een A bijvoorbeeld verwisselen ze in Utrecht gewoon. Ja, probeer het maar eens even, hè. Maar het verwisselen, dat is overal anders. Want om die klinkers gaat het niet. Dat is niet het belangrijkste. Dat is ook het snelle dan. Dat heeft iets te maken met karakter. Als je een open karakter hebt, dan spreek je de O ook zo uit. Hè? Met een volle O. En dan schrijf je hem ook open. Nou, dat wil ik u wel vertellen. Iemand die een open handschrift heeft, is gegarandeerd een vrouw. Dan kun je een handschrift zo zien. Heb je dat nooit, dat als je een brief krijgt met een adres en zegt, hé, dat is door een vrouw geschreven. Dan weet u misschien niet eens waarom. Maar dat is open namelijk. Dat is zo. Ja, daar lachen jullie nou om, maar dat is werkelijk waar. Dat zit helemaal verweven en het drukt zich uit. God is woord, God schrijft niet alleen een boek. God drukt zichzelf uit in zijn woord, in zijn melodie, in zijn klinkers, in zijn medeklinkers en ook in de letters die opgeschreven staan. Ook als ze toevallig op een bepaalde vers bijvoorbeeld ineens groot geschreven staan, zoals de 70 en de 4 waar we het er straks over hadden. He? Die dingen spelen allemaal een rol mee. Alleen wij zijn het allemaal verleerd en daarom komen we niet meer uit die leer van die goddelijke drie-eenheid. En dat is het hele geheim. Zie? Nou. Dus het punt is nu dat we een volmaakte parallel hebben tussen aan de ene kant de mens en aan de andere kant God. Dat heb ik van thuis uit geleerd trouwens. Hè? We zijn God is drie-enig, zoals de mens dat ook is. We zijn een geest, ziel en lichaam in het Nederlands, wat vrij onnauwkeurig was. Maar niettemin is die parallel daar, inderdaad. Je hebt maar één mens. En of die mens nou geest, ziel of lichaam is, of dat nou klopt of niet, daar gaat het nou niet om. Hij is namelijk Neshama, Ruach en Nefesh, want dat is hij. Eigenlijk dus geest, geest en ziel. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar hij is maar één mens, het is één wezen. Mijn buitenkant mag dan slechts mijn buitenkant en mijn lichaam zijn, maar het is wel appel en hanenzout. Wat dacht u dan? Het is niet iemand anders. En als je zegt, ja, maar je lichaam is toch een kleed, dan zeg ik, nou, doe hem eens uit dan. Ik bedoel, dat lukt je niet. Het is wel waar, natuurlijk is het waar. Maar daarom kun je het niet naar believen afleggen. Zie, in feite hou je dan op die mens te zijn, als je dat zou kunnen. Als je dat zou doen. Dan sterf je namelijk en dan hou je op die mens te zijn. Dus de vraag gaat dan nooit op. Zie. Maar de mens is dus drie, de taal is drie, God is drie. Alleen het punt is, zodra het zich uitdrukt in de stof, in de vergankelijke wereld, is het niet meer drie, maar is het vier. En dat is wat u vast moet houden. Dan heb je te maken met een vierde. Maar schrik er maar niet van, het gaat vanzelf voorbij, want vier gaat nog eenmaal voorbij. Zie? Dus als u nog eens hoort praten over de tweede en derde persoon van de Godheid, dan krijgt u het nou nog moeilijker dan u het al had. Want als u goed hebt opgelet, heb u gezien dat ik ze dan toch op zijn minst omgedraaid heb, 2 en 3. Maar dit is de verklaring voor dat hele geheim van Rehabiam en Jerobiam, van Jacob en Esau, van die tweelingen in de Bijbel steeds. En die dan verwisseld worden enzovoorts. Maar over die verwisseling heb ik het nou nog niet gehad. Want dat komt in onze volgende bijeenkomst.